Ik denk echt dat op het moment dat je met elkaar draagkrachtig bent in het opvangen van problemen en stress, dat dat heel veel scheelt en dat je dan ook narigheid beter kunt hebben. Beter gaan inspelen op unieke kenmerken van gezinsleden. En dat de groep hersteld moet worden.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dauma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag ontmoet ik Marilène de Zeeuw. Zij werkt als klinisch psycholoog en mental health specialist in ziekenhuis Rijnstaten en als hoofddocent infancy bij de KP-opleiding Kinder en Jeugd van de Centrale Rino Groep. Samen met collega Christa Schever, directeur zorg van Melody Psychiatrie, schreef zij een warm pleidooi voor gezinsgerichte financiering binnen de GGZ in het vakblad Vroeg. Zij baseert zich op een gezinsgerichte visie, met name wanneer het om jonge kinderen gaat. Alle reden voor een goed gesprek. Zo, Marilène, welkom in mijn podcast.
Dankjewel, heel vereerd dat ik mag praten met je.
Ja, en ik met jou natuurlijk. Ik ben hier in Arnhem, ik zit in jouw prachtige huis, in de achterkamer. Je zoontje ligt een beetje lamlendig en ziekjes op de bank.
Ja.
En we hebben net een lekker kopje thee gedronken. De aanleiding dat ik met je wil praten is een column die ik van je las, dat is al een poosje geleden hoor. En wij kennen elkaar, maar ik dacht, ja, die column, dat raakt toch wel een heel belangrijk punt wat mij betreft. En daarom dacht ik, ik wil graag een keer met je over doorpraten. Nou, je bent een druk bezette vrouw, dus we moesten wel even wat water door de zee stromen voordat het kon. Maar vandaag is het zover.
Ja, leuk.
Ja. En die column heb jij geschreven voor het vakblad Vroeg, samen met iemand anders, hè? Of geïnspireerd door iemand anders?
Zeker, ja. Ik schrijf de columns meestal omdat ik me ergens aan erger. Dus het is ook een soort uitlaatklep voor mij. En dit was een gedeelde ergernis samen met Christa Schever. Die kieperde dat over de e-mail, geloof ik. Van, wat moet ik hiermee? Deze gemeente begrijpt het niet. Ja. Het was kort door de bocht haar strekking. En die frustratie die deel ik heel erg. Dat het zo ingewikkeld is om een gezin als geheel te helpen.
Ja.
In de huidige financieringsmanieren. Dus ik zat me daar gruwelijk over op te winden. En dan schrijf ik een stuk. En dat liep best leuk. En Christa heeft nog even meegelezen. En we hebben er nog wat wetenschappelijk onderzoek bij geharkt. Dat het echt veel beter is om gezinnen in hun geheel te helpen.
Ja.
Dan in stukjes en beetjes.
Nou, ik denk dat er heel veel vaders en moeders zijn. Die dat met je eens zijn. Want ik ken gezinnen bijvoorbeeld met 4 kinderen met verschillende hulpvragen. Die een dagtaak hebben. En eigenlijk een secretaresse nodig hebben om al die afspraken die ze hebben met verschillende hulpverleners bij elkaar te lappen. Dus vandaar dat ik helemaal blij werd bij het lezen van jullie column. Omdat het gaat om een integrale visie op zorg. Het gaat niet alleen over gezinnen, het gaat ook over financieringstromen, loketten. Mensen die er weer een plasje over moeten doen, die er ook weer iets van moeten vinden. Terwijl er al deskundigheid genoeg aanwezig is. En het niet steeds opnieuw het rad uitgevonden hoeft te worden. Dus waar gaat het eigenlijk over? Kun jij in het kort een samenvatting geven van wat er in die column staat voor de luisteraar?
Dat is goed. De titel van de column is, als ik het me goed herinner, is, kunnen we alsjeblieft, deze staat het er niet, kunnen we alsjeblieft gezinsgericht gaan afrekenen. Dus het is eigenlijk een soort pleidooi om die rekening integraal te maken. En dat leek mij een hele praktische oplossing voor het helpen van gezinnen. Want de realiteit op dit moment is dat er verschillende manieren zijn in Nederland om die rekening betaald te krijgen. Dat is enerzijds door de zorgverzekeraar. Die betaalt de geestelijke gezondheidszorg van volwassenen. En dat is de gemeente je lokale gemeente voor de zorg die aan kinderen wordt besteed. Maar op het moment dat je een jeugdprofessional bent, of je werkt in de jeugd-GGZ of in de jeugdhulpverlening of bij de JGZ, kan me niet schelen waar je in het hele jeugddomein werkzaam bent, dan heb je te maken met gezinnen, met volwassenen, met jonge kinderen en die elkaar beïnvloeden in hoe het in het gezin gaat. Het probleem van de een is ook het probleem van de ander, omdat het in de interacties gaat zitten, omdat het in de gezinssfeer gaat zitten. Dus zodra je een jeugdprofessional bent, dan loop jij voortdurend tegen die gescheiden financieringstromen aan.
Ja, wat je eigenlijk zegt, in een gezin is alles met elkaar verbonden. Als één lid leidt, leiden alle leden. Hè? Dus als je kind bent en je ouders hebben altijd ruzie, heb je daar last van. Als je kind bent en er is verslaving of depressie, dan heb je daar last van. En als je ouder bent en je hebt een kind wat niet lekker in de vel zit, of niet wil eten of slapen, of niet meer naar school gaat of met heel veel buikpijn, dan heb je daar als ouder ook last van.
Precies, over en weer. En dat besef dat gezinnen lijden onder problemen, dat is er in mijn visie veel te weinig. En we zijn in Nederland zo getraind geraakt in het individueel maken van problemen. Vind ik echt een groot probleem eigenlijk. Ja. En met dat ik daar met de jaren langer over nadenk, vind ik dat kwalijker en kwalijker worden. En ook ingewikkeld, omdat daar de oplossingen niet ligt. Ik denk echt dat op het moment dat je met elkaar draagkrachtig bent in het opvangen van problemen en stress, dat dat heel veel scheelt en dat je dan ook narigheid beter kunt hebben.
En voorkomen misschien ook wel.
Ook. Dus ik merk dat ik afgelopen jaren, ik ben natuurlijk ook gewoon opgegroeid, hè, in een jeugd-GGZ waarin ik ook moest leren om klassificaties te stellen en diagnoses te maken over individuele kinderen. Mm-hmm. En toenemend afgelopen jaren ben ik steeds beter gaan beseffen dat dat een doodlopende straat wil ik niet zeggen. Het kan echt mensen ook wel helpen. Maar dat de oplossing ligt in het elkaar beter gaan begrijpen in het gezin. Beter gaan inspelen op unieke kenmerken van gezinsleden. En dat de groep hersteld moet worden.
Ja.
Ja, de groep en om het gezin, maar ook het gezin als groep.
De dynamiek binnen het gezin.
Ja.
En de steuntroepen om het gezin heen.
Juist.
Dus eigenlijk de onderlinge betrekkingen moeten goed zijn.
Ja. Ja, zo goed als kan en lukt. Ja. En soms is het ook agree to disagree. Hè? Dat is soms ook in periodes of in fases zo.
Dat het soms beter is om wat afstand te nemen van elkaar.
Ja, het hoeft niet altijd zo te koek te zijn, maar wel het besef en de visie dat ik heb in die column daar een paar grappen over gemaakt, grappen. Een paar metaforen over gemaakt van ja, de energierekening betaal je ook als gezin. En de boodschappen doe je ook voor je gezin. En de geestelijke gezondheidszorg, die gaat ook voor je hele gezin op. Iedereen heeft last van situaties. Of als jou als gezin nare dingen zijn gebeurd, waarom moet dat dan allemaal individueel afgerekend worden?
Ja, je woont met elkaar in één huis, je vormt een levend organisme met elkaar. Wat ook op zoek is naar een bepaalde balans onderling. En dat is natuurlijk de plek waar kinderen opgroeien.
Ja.
Waar ze gemaakt worden, letterlijk.
Zoals dat.
En waar ze geboren worden. Of zo snel mogelijk naartoe gaan naar de geboorte. En waar ze in al hun kwetsbaarheid en ontvankelijkheid een zo mooi mogelijk en gezond mogelijke omgeving nodig hebben.
Ja, met alles wat in de rugzakken zit van ouders. Dat zij dan zo.
Ja.
Dus die financieringstromen, die dwingen hulpverleners ook. En ik vind het ook wel kwalijk dat we ons afgelopen jaren ook heel erg hebben laten vormen door dat er een diagnose of een klassificatie moest komen. Ja. Denk ik, hulpverleners zijn zich daar ook aan gaan aanpassen. Dat vind ik eigenlijk heel kwalijk.
Ja, die hebben zich totaal aangepast omdat het hebben van de klassificatie gekoppeld werd aan het krijgen van de financiering. Dus met hun hulpverleningshart van, wij willen mensen helpen, werd er aan mensen gezegd, ja, ik kan je wel helpen, maar dan moet je zelf betalen als je geen klassificatie krijgt. Nou, zeiden de meeste mensen, dan geef mij dan maar een klassificatie. Of zeg ik het nou een beetje te plat?
Nou, zo heb ik het wel begrepen, achterliggende jaren. En dat wist ik ook. Ja. Als hulpverlener heb ik er ook gebruik van gemaakt.
Ja.
En dat was ook soms een dilemma in de teamvergadering. Dat je wist, als we hier een diagnose uitdelen, of een klassificatie, laten we het cijfer houden. Als we hier een klassificatie uitdelen, dan weten we dat er ook een zak met geld achter staat. En als we dat niet doen, dan is dat niet zo.
Ja.
Dus daarin, in dat hele geheel van hoe verdelen we het geld over de mensen die zorg nodig hebben, heb ik ook mijn steentje bijgedragen aan het in toenemende mate meer klassificaties uitdelen.
Ja, misschien is het wel goed voor de luisteraar, want voor ons is het misschien gesneden koek, om even uit te leggen wat het verschil is tussen een klassificatie en een diagnose. En je hebt natuurlijk ook nog verschillende soorten diagnoses. Je hebt ook diagnoses op systeemniveau, op individueel niveau, op fysiek niveau, op mentaal niveau. Dus kun je daar iets meer over vertellen? Wat is het verschil tussen een klassificatie en een diagnose?
Een klassificatie is het labeltje, zoals dat in de volksmond genoemd wordt. Het labeltje ADHD, of het labeltje ik heb een kind met autisme, of ik heb een kind met een depressie, of ik heb een kind met een eetstoornis. En dat is een snel etiket. Een diagnose is meer een beeld van de situatie die aan de hand is. Dus die heeft meer...
Omschrijf je meer.
Ja, daarin zitten veel meer de puzzelstukjes.
Ja.
Dus welke puzzelstukjes dragen bij aan dat de situatie op dit moment uit balans is?
Ja.
Of dat er veel
dus dan heb je
wordt.
Het al over een situatie en heb je het minder over een individu.
Zeker. Ja, ja. Dus ik hecht ook veel meer aan een diagnose, aan een beschrijvende diagnose, of eigenlijk aan het geheel van puzzelstukjes. Vind ik veel interessanter om daar met mensen over te spreken als ik ze spreek.
Mm-hmm.
Om te gaan kijken, ja, dit is de situatie. Je hebt een kind wat slecht slaapt.
Mm-hmm.
En jullie zijn uitgeput. En zullen we met elkaar gaan kijken naar waar zitten jullie stressoren? Waar zitten jullie moeilijkheden? En ook waar zitten jullie kansen en jullie veerkracht?
Ja, en jullie hulpbronnen.
Ja,
eventueel buiten het gezin.
Ja.
Ja.
En dan deel ik de klassificatie uit slaapprobleem in het boekje.
Ja.
Maar daaronder zit een wereld aan unieke situaties. Weet ik inmiddels al. Geen enkele situatie lijkt op elkaar.
Nee.
Ik kan er wel patronen in ontdekken. Soms kan ik daar ook gebruik van maken. Maar die puzzelwerkjes en ook dat met mensen spreken over wat bezorgt jullie stress en wat levert jullie energie op, zeg maar. Die zijn steeds weer uniek.
En dat is eigenlijk ook je vak.
Ja.
Ja. Om daarmee bezig te zijn.
Ja.
Ja.
Lasten verminderen en mogelijkheden helpen vergroten. En ook in relatie met het kind. Ook zoeken hoe daar de stress verminderd kan worden. Ja.
Dus eigenlijk vind ik wel dat met de uitleg van dit onderscheid, het is een klassificatie en diagnose, en dat diagnose eigenlijk is waar het over moet gaan, wat ook ons werk moet zijn, dat wij als hulpverleners zelf dan ook wel een beetje vuile handen hebben gemaakt door mee te gaan in die stroom van dat er een klassificatie nodig is voor de financiering. Dus heb je daar maar, heb je daarvoor gebogen of zo? Heb je daar aan toegegeven? Terwijl je wel weet dat het veel breder is dan alleen dat.
Ja, ik weet niet of
hebben
ik het
wij
zelf toen zo niet zo beseft hoor. Dit is ook de wijsheid met de jaren, dat je echt ook beseft van, ik ben onderdeel geweest van dit geheel. Of, en ik ben toenemend gaan beseffen dat we met elkaar als zorgverleners en hulpverleners en als overheid en als burgers, laten we die drie groepen maar eventjes zo nemen, als scholen, dat we met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor hoe het geld verdeeld wordt in Nederland.
Ja.
We betalen belasting. Een deel van die belastinggelden worden beschikbaar gemaakt voor hulpverlening. Lichamelijke hulpverlening, geestelijke hulpverlening. En eigenlijk, in mijn ideale wereld zou die pot met geld niet gesplitst hoeven worden over volwassenen en jeugdigen.
Nee.
Wat mij betreft mag dat gewoon weer één pot geld worden. En in het nadenken over hoe dat geld verdeeld wordt over Nederland, heeft iedereen een dilemma. Niet alleen de overheid, want we hadden natuurlijk recent Maarten van Ooyen, om dat maar eventjes aan te kaarten, eigenlijk een wanhoopsuitspraak over deed.
Ja, en heel Nederland over zich heen krijgt.
Zeker.
Ja.
En dat gaat eigenlijk, hij roept nu ouders op, hij spreekt de burgers aan. Hij zegt, burgers, ouders, maak nou niet zoveel gebruik van die voorzieningen.
Ga niet zo snel naar de psycholoog.
Ja.
Ja.
Ja. En nou ja, goed, ik begon dit verhaal door te zeggen, ik vind ook dat als zorgverleners en hulpverleners daar een verantwoordelijkheid in hebben. En ik heb die verantwoordelijkheid ook een aantal jaren niet zo gevoeld.
Nee.
En dat was ook heel makkelijk, want ik werkte in de jeugd GGZ. En daar heb je altijd wachtlijsten. Dus je hoefde nooit de boer op om klanten te werven, om het even heel plat te zeggen. Je waren altijd mensen die op hulp zaten te wachten, en vaak al eventjes. Nou, je plande je intake in, je ging dat gezin helpen. En het was klaar als het klaar was. En dat was ook
eigenlijk
heel
ben je dan
simpel.
Onderdeel van een geoliede machine, waarin je een radartje bent wat meedoet in het geheel.
Ja. En ik heb me daar als hulpverlener ook niet bij machtig gevoeld om iets aan dat systeem te veranderen.
Nee.
Ik dacht, ja, zo werkt het hier nou eenmaal.
Ja. Ja. En wat heeft gemaakt dat je nu wel daar anders naar bent gaan kijken? Welke input heb je gehad dat je daar toch met enige afstand naar kunt kijken en niet meer alleen maar onderdeel daarvan bent?
Nou, dat vraagt een klein beetje uitleg. Ik ben sinds 2 jaar de jeugd GGZ uit. Daar werk ik nu niet meer. Ik werk nu in ziekenhuis Rijnstaten als medisch psycholoog. En ik kan het iedereen aanraden om eens van beroep te veranderen.
Van werkplek.
Van werkplek te veranderen en rond te kijken. En het leuke is, ik ben op dit moment docent. Ik ben docent op het vlak van het jonge kind en van baby's en zwangeren. Infant Mental Health heet dat. En daarin moedig ik ook heel veel cursisten aan om stage te lopen ergens anders. Ga alsjeblieft op zoek in je omgeving. Doe een werkplekbezoek of vraag of je een ochtendje mee mag lopen om gewoon meer begrip te krijgen voor elkaars moeilijkheden.
Ja.
Dat heeft me geholpen om, en ik ben ook op andere werkplekken gaan kijken. Dat helpt echt om meer empathie te krijgen en meer begrip te krijgen voor de moeilijkheden van mensen die ook met jongeren werken of met jonge kinderen werken. En ook de grenzen waar zij tegenaan lopen en de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen. Dat heeft mij wel enige afstand gegeven, als je het zo vraagt.
Ja.
En wat me ook wel geprikkeld heeft, dat is in mijn periode in de jeugd GGZ, was dat ik ook kinderen tegenkwam die zich niet geholpen voelden door klassificaties. Die zich sterker nog benadeeld voelden door een klassificatie. Een deel wel hoor, die voelt zich wel erkend door een label, maar een deel ook niet. Die maakte dat eigenlijk synoniem aan moeilijk kind.
Ja.
Ja, dat ze eigenlijk leerden
in hun gezin. Een stukje stigmatisering.
Ja, in hun eigen gezin leerden dat elk probleem wat er was opgehangen werd aan, ja, maar jij hebt ADHD. Of ja, maar jij hebt autisme. En op dat moment dacht ik echt, huh? Maar het hielp toch om een label te hebben.
Ja.
En ik leerde eigenlijk dat het gewoon een soort synoniem was. Vroeger was je gewoon een lastpak. Tegenwoordig zeggen we, je hebt ASS.
Ja.
Ja, voor een deel van de kinderen. Niet voor allemaal, voor een deel.
Ja.
Dus toen dacht ik heb jou helemaal niet geholpen met dit enorme psychologisch onderzoek en een anamnese. En hoeveel uur daar, ik weet niet, is in gaan zitten. Als jij dit bent gaan beleven als ik ben moeilijk. Ik dacht, we hebben hier echt iets overgeslagen in dit gezin.
Ja, en wat is er dan precies overgeslagen?
Nou, het gaan werken aan verbindingen in gezinnen. Ja. En ook het ouders helpen hun kind te begrijpen. Ouders helpen zichzelf te begrijpen in hun patronen van afwijzing naar kinderen. Waarom vind jij dit kind zo'n moeilijk kind?
Mm-hmm.
Wat triggert dit kind in jou? Wat roept het bij je op? Welke pijn wordt er bij jou naar boven gehaald? Kun je eigenlijk wel van jezelf houden als ouder? Vind jij jezelf een goed genoeg ouder of een min of meer oké ouder? Of heb jij diep van binnen ook altijd nog het gevoel dat je een lastpak was of bent?
Dus eigenlijk zeg jij, de focus ligt dan te veel op het kind. En de blik zou wat breder moeten zijn om te kijken naar de onderlinge interacties. En ook naar de ouders zelf.
Ja.
Want dat is een ander punt wat mij wel eens op is gevallen. Want ik heb zowel in de jeugd GGZ en de jeugdzorg gewerkt als in de volwassen GGZ. Dat als je met kinderen werkt, er zo weinig verstand is van wat er met ouders of met relaties of met gezinnen. Of misschien zelfs wel maatschappelijk aan de hand is. Als het gaat over armoede bijvoorbeeld. Of beperktere verstandelijke vermogens, waardoor je dingen minder goed kunt begrijpen. Beslaving. zijn allemaal invloeden die binnen gezinnen een rol kunnen gaan spelen. En waar je ook oog voor moet hebben als je naar kinderen kijkt.
Zeker, roerend eens. Ja. En daarin zie ik ook veel terughoudendheid. Dat in de jeugd GGZ of in de jeugdhulp, dat mensen toch ook heel veel schroom voelen om het over de partnerrelatie te hebben en over ruzies die daarin plaatsvinden. Ook er een beetje bang voor zijn. Mm-hmm. Ook het moeilijk vinden om het over de psychiatrie van de ouders te hebben en ook goed te doordenken en te doorvoelen wat voor invloed dat heeft op het runnen van een gezin en ook op het aangaan van een echte verbinding met je kind. En dat is jammer. En dan wordt er ook makkelijk verscholen achter, ja, maar dat mag niet, of daar mag ik niet naar vragen, of dat is toch mijn taak niet. Mm-hmm. Terwijl ik denk, dit is de realiteit van gezinnen. Dat je je als relationele wezens tot elkaar verhoudt. En heb je het een beetje goed met elkaar?
Ja.
Dat is de belangrijkste vraag. En als dat niet zo is, wat staat daarbij in de weg?
Klopt.
En kunnen we daarmee helpen in dat gezin? Dat zou voor mij betreft een veel belangrijke vraag zijn. Kun je het goed hebben met elkaar? En dat is een gezinsgerichte vraag in plaats van een individugerichte vraag.
Ja. Mooi. Maar wat jij zegt, vind ik wel leuk dat je constateert, hè, met mensen die in de opleiding zijn, dat het goed zou zijn dat ze op verschillende werkplekken even rondneuzen, voelen wat de verschillen zijn. Maar wat misschien ook een goed idee is, dat mensen die opgeleid worden om met jeugdigen en kinderen te werken, ook bij volwassenen zorg zouden gaan kijken en andersom.
Roerend
eens. Dat standaard in het pakket zou zitten.
Ja.
En een ander ding wat misschien goed zou zijn, is dat mensen niet alleen op de plek waar ze werken blijven zitten, bijvoorbeeld in een instelling, een mooi kantoor met een paar stoelen, maar dat ze ook outreachend zijn. Dus dat betekent dat ze ook bij de mensen thuis komen.
Ja.
En dan bedoel ik ook echt bij de mensen thuis en ook bij iedereen thuis. Ook bij thuizen waar je in je privé niet zo gauw komt, omdat je misschien in hele andere kringen verkeert. Maar bij vluchtelingen thuis, bij mensen die van een minimum rond moeten komen thuis, bij alleenstaande moeders thuis, bij mensen die misschien tijdelijk geen thuis hebben, hè, die dakloos zijn. Dus het besef wat jij noemt van die maatschappelijke verantwoordelijkheid en dat er één pot geld is die tussen alle mensen verdeeld moet worden uit toch wel een soort van solidariteitsbeginsel. Daarin is het toch belangrijk dat je ook een beetje verschillende ervaringen hebt. Dan mag je daarna wel weer terugtrekken op je eigen op je eigen expertise. Dat is natuurlijk prima, want heel goed dat je expertises hebt, maar wel met het bewustzijn dat de wereld waarin je leeft breder is. En dat het geld wat beschikbaar is voor de gemeenschap of voor het individu, dat beperkt is. Daar zit de grens aan.
Ja, en daar hebben we zorgvuldig mee om te gaan.
En
daar
heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid in, wij ook.
Ja, wij ook. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een leuk idee, Gerry. Ik ben voor de maatschappelijke dienstplicht. Die vind ik heel leuk. En ik denk echt, ook als het over armoede gaat, dat is bijvoorbeeld ook een onderwerp wat de laatste 5 tot 10 jaar ook meer en meer tot me door aan dringen is. Dat heel veel stress geeft. En dat een deel van de problemen die in de jeugdhulpverlening en de jeugd GGZ en ook bij de consultatiebureaus voor de voeten rollen, dat het armoede en stressproblemen zijn en niet per se psychische problemen alleen maar.
Nee, het een kan het ander natuurlijk versterken.
Zeer zeker.
Ja.
En dat we daarin ook gewoon in een toch wel een hoop, veel hulpverleners zijn minstens HBO opgeleid, dat je ook in een soort witte bubbel bent.
Ja.
En dat je soms geen clue hebt wat voor stress mensen te verduren hebben die andere aanvliegroutes hebben. Dus...
Ja, en gewoon het welzijn van mensen, ook wat ze de voeding bewegen, dat het zoveel invloed heeft op hoe je in je vel, letterlijk in je vel zit, in je lijf zit. En ook onmiddellijk invloed heeft op je mentale gezondheid, dat het één is. Hè? Dat de hele richting van de positieve psychologie en positieve geneeskunde, dat meer als één geheel wordt gezien, de geestelijke gezondheid en de lichamelijke gezondheid van mensen.
Ja, ik zit nog even na te denken. Voor opleidingen, ja, het is wel leuk. Binnen de, ik ben veel in de infant mental health bezig. Daar is de babyobservatie een belangrijk onderdeel. Eigenlijk zou dat wel in alle vormen van hulpverlening alle opleidingen waar je opgeleid wordt tot hulpverlener, ja, wel mogen. Dat je gewoon een tijdje in een gezin bent en gewoon, ja, daar observeert.
Ja.
En dat je dan terugkomt in je opleiding en dat je dan uitwisselt wat je daar hebt gezien en ontmoet.
Ja, en dat je dat nauwkeurig, ja, en dat je dat nauwkeurig zonder oordeel observeert en beschrijft. Hè? Want je schiet ook te snel in dat je het al gezien hebt en dat je er iets van vindt en dat je de kaders toepast die je allemaal geleerd hebt, waardoor je andere kaders mist. Dus dat je met een open blik, onbevangen, kijkt, wat is hier eigenlijk allemaal?
Ja, en op hoeveel manieren worden gezinnen groot of hoeveel manieren worden kinderen groot?
Ja.
En dat de variaties zijn enorm. En het is wel leuk, want ik ben ooit bij Riag IJsseland gestart. Een ouderwetse Riag met, ja, verantwoordelijkheid voor de stad. Zo ben ik ook een beetje gesocialiseerd toen destijds in Deventer. En daar hadden ze de traditie om nog heel veel op huisbezoek te gaan.
Ja.
De poot sociale psychiatrie was heel sterk daar. Dus dat betekende dat je veel thuis bij mensen ging kijken. Op zijn minst één keer. Zo niet vaker of altijd. Ook met jonge kinderen. En dat heeft mij zoveel geleerd.
Ja.
Ja, als het gaat over dat je thuis komt en tussen de poezen belandt. Of dat je ergens thuis komt en ziet dat kinderen gewoon eten uit de ijskast pakken. En eten wanneer het eruit komt. Of hoe de bedsituatie in elkaar steekt. Of dat het echt een armoedige boel is. En dat je gewoon ziet, jongens, we kunnen hier wel gaan beginnen met allerlei dure psychologische interventies. Maar hier is eerst, ja, iets anders aan de,
ja, orde. Ja, moet soms gewoon eens opgeruimd worden bijvoorbeeld. Of,
ja.
Ja.
Ja. En dan kunnen wij, en dat verklaarde voor mij in die tijd zoveel meer van behandelingen die niet lukten, ja, zeg maar.
Maar ook in andere gezinnen, hè, van die het dan financieel misschien wel goed hebben, maar waar het emotioneel heel armoedig is. Omdat mensen niet met elkaar communiceren of langs elkaar heen leven. Of zeer normatief met elkaar omgaan, waardoor er geen ruimte is om verschillend te mogen zijn.
In een heel mooi, netjes opgeruimd huis.
Ja.
In een wijk waar je ook wel wil wonen.
Ja, ja, dus het is allemaal, het is vaak niet wat het lijkt. En het is zo fijn om er gewoon te zijn zonder dat je gelijk aan allerlei stereotype opvattingen gaat voldoen. En, ja, mensen in hokjes duwt.
Ja, dus ik zou er eigenlijk wel een warm pleidooi voor willen voeren. Psychologiestudenten, groepswerkers, maatschappelijk werkers, maakt me niet uit. Dat je gewoon echt leert om te observeren in allerlei verschillende gezinnen tijdens, ja, je opleiding.
Ja.
Ja,
mooi.
Goed idee.
Nou, dat gaan we regelen.
Ja. En verder, om maar gelijk een volgend onderwerp in te schieten, want jij vroeg nog net even van wat heeft jou beïnvloed of, ja, wat heeft jou gemaakt dat je de laatste tijd wat meer bent aan het uitzoomen, hè? Want dat, ja, dat hoorde ik je zeggen.
Want dan zie je andere dingen, hè? Als, ja, je er minder met je neus op zit.
Ja. Ik wilde nog twee ontwikkelingen aan de orde stellen. De een is dat ik op dit moment werk bij IMA Nederland en daar zijn we bezig om netwerkzorg te helpen organiseren. En dat vind ik ook een hele leuke beweging. Ik ben daar echt wel een beetje door aangesproken. Hoe heet hij ook alweer? Pim Valentijn. Die heeft daar hele leuke dingen in gedaan. En die organiseert op thema netwerksamenwerking in regio's. En ik heb echt wel zin en lol om dat de komende tijd verder te verkennen.
Ja.
Omdat we daarin elkaar beter te bereiken hebben rond ingewikkelde gezinnen heen, waarin je met één hulpverlener niet helemaal wegkomt, heb je steeds ter plekke unieke netwerkjes te realiseren of ook, ja, vaste netwerkjes waarin je weet, daar word ik makkelijk snel geholpen met situaties die wel lastig zijn.
Maar dan zou het wel fijn zijn als je één aanspreekpunt hebt, of niet?
Zeker, en dat mag wat mij betreft iedereen zijn uit dat netwerkje.
Mm-hmm.
Bij voorkeur degene die het gezin het meest vertrouwt.
Ja.
Waar ze de beste klik mee hebben.
Ja.
Ja, dat die degene is die de boel bij elkaar verzamelt, maar ook zorgt dat er wel een gedeeld idee is. Wat is hier aan de hand en wie werkt met het gezin waar aan?
Ja.
Dat kan ook veel beter verdeeld worden.
Ja.
En daar heeft corona natuurlijk wel een stukje aan meegeholpen, dat we elkaar veel beter digitaal vinden. Beter dan ooit tevoren. De mogelijkheden,
klopt,
zijn veel makkelijker.
Ja.
Maar het wordt nog te weinig gedaan dat we met elkaar. Ik werk bijvoorbeeld met complexe eetproblemen. Kinderen met zondes in hun neus. Nou, die zonde die is dan, als die een tijdje erin zit, is die dan van niemand meer en die zit er dan. En tegelijkertijd, ik weet als psycholoog met verstand voor jonge kinderen, dat die er ook niet te lang moet zitten, want daarmee blijft de gezonde ontwikkeling uit.
Ja.
Dus het wat eerst een hulp was en een lifesaver, wordt gaandeweg een staande weg en een belemmering van de normale ontwikkeling. Dat vraagt heel vaak een vergadering om met elkaar dat doel vast te stellen. Gaan we daar naartoe werken dat hij eruit gaat?
Ja, en kennis van zaken. Ja. Ja.
Dus dat zouden we echt als hulpverleners nog veel meer mogen doen. En dan na 3 maanden, na 6 maanden hebben we weer zo'n vergadering. En dan kijken we met de ouders mee samen welke stapjes hebben we gezet. En wat is de volgende stap?
Ja, ik vind het wel grappig. Want je spreekt jezelf een heel klein beetje tegen als je het hebt over ingewikkelde gezinnen.
Mm-hmm.
Omdat de hulpverlening zoals wij hem eromheen hebben georganiseerd eigenlijk nog veel ingewikkelder is. Want het probleem, zoals jij in dit voorbeeld schetst, is eigenlijk niet zo heel erg ingewikkeld. Het is een zonde die eruit moet.
Ja, maar dat wordt vaak niet eens zo beleefd meer door mensen. Het zicht is helemaal verdwenen.
Ja.
Ja.
Maar dat zicht kan verdwijnen door hoe wij het met elkaar doen, toch?
Jazeker. Ja. Wij zijn ook hartstikke ingewikkeld als hulpverlening. Ja, dat bedoel ik. Je bent roerend eens. Ja.
We houden onszelf eigenlijk een spiegel voor in dit gesprek, hè?
En ik bewonder iedereen die zelf kritisch durft te zijn daarin.
Ja,
we zitten te veel in kokers te werken.
Ja.
Dat heeft ook te maken dat het een heel groot veld is. We hebben meer dan 400 beroepen in de gezondheidszorg. Hè?
Ja.
Het is gewoon onoverzichtelijk veel. Het kan maar zo dat ik een beroep niet ken. Laat staan ouders of mensen in nood.
Ja, hoe je de weg nog kunt vinden is al een kunst. Hè?
Ja. Ja, dus dat we met elkaar weer kleine groepjes gaan maken over de muren van instellingen heen is denk ik heel belangrijk.
Ja.
Om op thema gezinnen weer verder te helpen die wel serieuze bedreigingen ervaren.
Ja. Ja. En dan wat eenvoudiger en wat dichterbij en wat meer in de buurt. Met een gezicht.
Ja.
Met een bekend gezicht.
Ja.
Wat je vertrouwt.
Ja. Waarbij ik ook, en dat is Anke Siegers geweest, die heeft gewezen op het effect als er professionele hulpverlening aanwezig is. Ken je dat?
Nee.
De nieuwe richting? Ja, het is zo leuk. Ze heeft een bekend verhaal daarbij, dat ze ontdekte dat als er een ongeluk op straat gebeurt en er is geen professionele hulp dichtbij, dan wat er meestal gebeurt is dat omstanders, mensen die het hebben zien gebeuren, te hulp schieten en vragen, gaat het? Iemand even checken, de andere bestuurder checken. Klein groepje van mensen, andere mensen hervolgen hun weg. Zodra de politie of de ambulance ter plaatse is, doet iedereen een stap terug.
Klopt.
En ik vond dat zo'n confronterend verhaal, dat ik dacht, dit is wat er gebeurt. Ik heb het ook privé aan de hand, hoor. Dan wil je als zus of tante of stiefmoeder in mijn geval bijvoorbeeld helpen. En als er een professional is, denk je zelf ook als familie of bevriend persoon, doe je ook snel al een stap terug. Ja, maar er is een professional aanwezig. Dus ik leef wel mee, maar die professional gaat nu het werk doen.
Ja.
Dus dat is een heel raar effect, dat door op het toneel te verschijnen als professional, creëer je gelijk dat het netwerk een stap terug doet.
Ja.
Vond ik heel maf en gek en ook wel goed om te beseffen.
Ja, dat is zo, dat is zo. Wat ook een effect is van als mensen heel laagdrempelig ergens over kunnen beschikken zonder dat ze weten wat de kosten zijn, dat ze er ook makkelijker en langer gebruik van maken en misschien ook iets minder zelfwerkzaam zijn als wanneer ze zien wat het kost en laat staan dat ze het zelf moeten betalen. Dat er effectiever gebruik wordt gemaakt van wat er aangeboden wordt. Want ja, daar staat iets tegenover, wat ook een investering van hun is. Dat vind ik ook wel iets wat iets is om over na te denken. Van een bewustzijn wat iets kost.
Dat vind ik interessant wat je zegt.
Ja.
Want wat ik wel kan herkennen in de verzuchting van Maarten van Ooyen, is dat ik soms denk, het geld wat we met elkaar gemeenschappelijk vrijmaken, komt niet bij de meest ingewikkelde situaties terecht.
Nee.
Dat vind ik soms ingewikkeld. En dan zie ik mensen hoogopgeleid, behoorlijk riant salaris, makkelijk gebruik maken van gratis en toegankelijke hulpverlening. Waarbij zij ook nog eens makkelijker geaccepteerd worden, want er wordt het is makkelijker om met hen samen te werken.
En ze weten beter de weg. Precies. In de rimboel.
En dat voelt regelmatig ook oneerlijk. Ja. Dan denk ik echt, de mensen uit de Phoenixwijken weten de weg naar hulpverlening beter te vinden dan de situaties waar chronische traumatisering 5 jaar lang doorgaat.
Ja.
Ja. En waar er wantrouwen is naar de hulpdiensten. Ja. Ja, omdat er niet zulke beste ervaringen zijn opgedaan met de ambulance, de politie en de geestelijke gezondheidszorg of de jeugdzorg of de rechterlijke macht eromheen.
Ja.
Dat vind ik soms ook wel heel ingewikkeld.
Is ook ingewikkeld. Is ook niet 1, 2, 3 een oplossing voor.
Ja.
Tenminste, ik kan hem niet bedenken.
Nee, ik heb ook hier niet alle antwoorden.
Nee.
Maar ik denk wel eens, soms zou het wel de moeite waard zijn dat mensen die zelf eigen hulp kunnen betalen, omdat ze gewoon een bepaald inkomensniveau hebben, dat die ook gewoon hun eigen psychologische zorg kopen.
Ja.
En de mensen die dat niet kunnen, ik vind het bijvoorbeeld ook heel ingewikkeld dat er nog altijd een drempel is om volwassenen naar de GGZ door te sturen. Ik ken echt gezinnen die daarop afgehaakt zijn en hun traumabehandeling zijn gestopt.
Omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Ja.
En dat het een serieus probleem is.
Ja, ja. Nou ja, dat zijn dus maatschappelijke verschillen.
Ja.
Om over na te denken.
Ja.
Dan wordt het ook heel politiek, hè?
Ja. En wie helpt dan bepalen welke hulp voor wie is?
Mm-hmm.
Moeten we daarin naar de overheid kijken? Of heeft elke zorgverlener daarin ook een eigen verantwoordelijkheid?
Ja.
Waar stuur je mensen naar door? Stuur je ze naar de GGZ door? Of stuur je ze naar die particuliere praktijk door waar ze wel een eigen rekening krijgen?
Ja. Ja, daar kun je ook zelf keuzes in maken voor jezelf.
Ja.
Ja. Nou, we hebben een boel bij de poten in dit gesprek.
Ja. Hè?
Van dingen die beter kunnen, die aan verandering toe zijn. We hebben niet alle antwoorden, maar we signaleren wel een aantal dingen.
Ja.
Waar we nog op door kunnen gaan. En die ook, nou, ook wel een aantal dingen die best al wel snel kunnen. Hè? Met name in de opleiding.
Ja, ook gewoon concreet. Ik hou ook wel van concrete acties. Dat je ook denkt, nou, dit kun je ermee doen. Of soms kan het zo'n abstract gesprek blijven. Daar erg ik me dan ook soms een beetje aan. Ja. Dat ik denk, ja, we zitten met elkaar te zuchten over het moet allemaal anders, het moet allemaal beter. Maar ik heb ook wel behoefte aan concrete acties. Ja. Wat kun je zelf doen? Wat kan ik doen? Nou, een van de. En daar ben jij een leuk voorbeeld van, Gerry. Dat gaat over dat je je kennis gratis deelt.
Ja.
Ik ben me de laatste tijd ook wel best een beetje gaan ergeren. Ik zeg dat woord steeds in deze podcast, jongens. Dat ik me over. Nou, oké. Nou, ik ben een erg zuchtig type soms. Dat we als hoogopgeleide professionals met allemaal een leuke auto in de achtertuin of voor op de stoep. Dat we ook heel veel weten en kennen en kunnen. En dat we dat soms ook best dan wil je aan het vermarkten zijn. Waarin ik denk, er zijn ouders in Nederland die heel veel hebben aan de kennis die jij hebt, die ik heb.
Ja.
En maken we die genoeg gratis beschikbaar? Hoeveel drempels werpen
nou,
we op?
Nou, dat is nog eens een opmerking uit mijn hart. Dat ben ik het helemaal met je eens. Want ik denk in overvloed. Ik denk, ik heb het geluk gehad dat ik dat allemaal heb mogen leren. En dat heb ik heus niet alleen maar aan mezelf te danken. Maar ook aan omstandigheden waarin ik zat. En hoe mooi is dat je dat gewoon met zoveel mogelijk mensen kunt delen. En we leven in een tijd waarin het kan. En nou, zo'n podcast is één manier, maar er zijn natuurlijk heel veel manieren. Hè? Je kunt ook naar scholen gaan, je kunt in verzorgingshuizen wat doen, je kunt in het vluchtelingenwerk kun je belangrijke toevoegingen doen. Er zijn zoveel plekken op deze wereld en in onze maatschappij, heel dicht bij huis, waarin je ook al eens maar een minimaal klein verschilletje kunt maken.
Ja. Ja, en natuurlijk mag je je eigen geld verdienen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik bedoel, onze schoorsteen moet ook roken. Maar ja, durf je ook naar jezelf te kijken en naar jouw potjes van uitgaven en inkomsten. En klopt dat dan, zeg maar? Ja.
Nou, en wat je zei over verwijzingen, hè? Waar verwijs je iemand naartoe? En je moet ook niet willen dat er een soort van, dat zou een ander uiterste zijn, dat je weer een soort van klassegezondheidszorg krijgt. Hè? Van iets wat gratis is voor mensen met minder geld en iets wat betaald moet worden voor de mensen met meer geld, waardoor er ook misschien weer verschillen ontstaan. Ik vind het best wel ingewikkeld. Ik heb er niet een pasklaar antwoord op hoe we dat kunnen veranderen, maar wel dat het een bewustzijn is dat we het gewoon goed moeten verdelen en na moeten denken met waar we mee bezig zijn. En niet zo aanbod gestuurd op het individu onze acties moeten richten. Ik denk dat dat wel de conclusie kan zijn van dit gesprek.
Ja, en ik denk ook echt dat we als hulpverleners na te denken hebben over hoe we ook de informele steunnetwerken te mengen hebben met de professionele netwerken.
Ja.
En daar laten wij ook nog heel veel liggen. En dat gaat ook over initiatieven in je wijk, over vrijwilligersprojecten in je wijk, over communities helpen herstellen. En dat gaat in mijn vak gaat dat praktisch over. Er zijn moeder-baby-cafés bijvoorbeeld. Stuur je ouders daar naartoe.
Ja.
Wijs je mensen op peer-support-netwerken online voor een bepaald probleem wat jij hebt. En echt, op het moment dat je goed zoekt, vind je altijd wel weer een oudergroep online die zich verzamelt rondom eetproblemen of rondom een complexe aandoening in de zwangerschap. Er zit lotgenotencontact bij. We weten inmiddels dat een van de manieren om PTSS te voorkomen is lotgenotencontact.
Ja, dat is niet ervaringsdeskundigheid.
Dat is niet een professional gelijk erbovenop. Nee. Dat is mensen laten praten met mensen met vergelijkbare ervaringen.
Ja, hartstikke en mensen positief. In groepen van elkaar laten leren en laten delen en zich minder alleen laten voelen. En dat kunnen wij ook faciliteren en organiseren.
Ja.
En ons verbinden met wat laagdrempelige vormen van hulp.
Ja.
En niet op een eilandje gaan zitten. Zeggen van, nou, dit is therapie en dat is geen therapie.
Ja, en je komt maar bij mij en ik doe het allemaal met jou.
Ja, ja. Kijk eens hoe belangrijk ik ben. Hè?
Ja.
Ja. Ja, nou, wij hebben een breed maatschappelijk perspectief geschetst, waar we zelf ook gaan proberen te leven, Marlene.
Jazeker, dat is onze moreel kompas, Gerrie.
Ja, zo is dat. We gaan zo langzamerhand naar de afronding toe van dit gesprek. Jij had in die column een aantal mooie quotes, hè, van jeugd GGZ naar gezins GGZ. Van jeugdhulpverlening naar gezinshulpverlening. Van jeugd, ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Jeugdbescherming naar gezinsbescherming.
Ja.
Van pleegzorg naar pleeggezinnende zorg.
Zeker.
Van jeugdgezondheidszorg naar gezinsgezondheidszorg.
Ja.
En dat vind ik wel een mooie quote om mee af te sluiten.
Zeker. Timmer ze op je voordeur. Begin ermee. En straal uit, wij zijn hier voor jullie. In plaats
Precies.
van, wij zijn hier voor die dreumen.
Ja, en ik vond de metafoor ook mooi van jou, van de energie. En de andere metafoor die je had is, boodschappen koop je ook voor het hele gezin. En niet voor één gezinslid. Ja, je kunt er wel een beetje rekening mee houden. Die houdt wel echt van dit of die lust dat niet. Maar ja, je komt met één tas thuis, toch?
Juist.
En die moet goed gevuld zijn voor iedereen wat. Ja. Nou, had jij nog iets gemist in dit gesprek wat je zegt, ik wil dat nog graag even vertellen of dat is misschien wat ongenuanceerd of dit wil ik nog wat toelichten?
Ik weet niet, misschien krijg ik straks hartstikke spijt van de dingen die ik heb. Ik denk het niet trouwens.
Nee.
Nee, ik vind echt dat ieder zichzelf in de spiegel moet kunnen aankijken over zijn bijdrage om middelen eerlijk te verdelen, zorg en hulp. En daarin hebben we meer in groepen samen te werken. Ja, laat dat maar gewoon mijn quote zijn. Eigenlijk een beetje hoe het vroeger was. Rond de dorpsput, weinig muren. Elkaar helpen met kennis en ervaring. En elkaar ook een beetje meenemen in dat het allemaal niet zo makkelijk is. Dat ouderschap ook niet zo makkelijk is. En dat een beetje stage lopen in het ouderschap ook nuttig is. Dus pas eens op een kind. Voel eens hoe complex het is om er eentje met prikkelverwerkingsproblemen onder je hoede te hebben. Daar help je je buurvrouw mee, maar je krijgt ook zelf een beetje ervaring daarvoor terug. En waardeer dat onderling. Ja.
Ja, mooi. Dank je wel voor de toelichting op je column en voor dit leuke gesprek.
Zeker leuk.
Dank je wel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast.
Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.